Hij heeft al meer dan 10 jaar ervaring in het leiden van eredivisiewedstrijden. Is al ruim 2 jaar video assistant referee bij internationale wedstrijden voor de FIFA en UEFA. En werkt tot slot nog bij de KNVB voor het verbeteren van de arbitrage in het amateurvoetbal. Dit is Dan Diel met scheidsrechter Jeroen Manschot.
Here we go.
Xavi Simons. En hij valt er nog in. Jiménez dan toch. Gravenberg met een geweldige boer. Belly goal.
Niet Eduardo Nono bevriezen, maar kom op geen enkel vies. Even normaal doen.
Is het Dan Diel?
Jeroen, welkom in de studio. Daarnaast ook Kai, vaste gast. Welkom
Zeker.
In de studio, jongen.
Dank je.
Jeroen, vanavond. Go ahead. Heracles, go ahead. Ideale wedstrijdvoorbereiding neem ik aan om hier te zitten vandaag.
Ja, het is vroeg, hè, dus nu kan het. Hè? Ja. Nee, prima. Ik moet mijn dag toch vullen. Het is een avondwedstrijd, dus je hebt de hele dag om gewoon lekker relax je ding te doen. Als je maar geen zwaar werk doet, dan
heerlijk.
Is het toch goed.
Nou, gaan we lekker
als je het niet zwaar maakt, dan
gaan we het lekker over het vak hebben.
Hey, je debuut, hè, Timo?
Je
stelt jezelf niet voor, maar dat kan op zich.
Debuutje voor de mensen die het nog niet weten. De schoenen vullen van Emiel en Danny, Kai.
Nou, dat zijn hele, hele kleine schoentjes.
Ja. Dat moet in deze samenstelling vast gaan lukken. Eerst, voordat we gaan hebben over deze bomvolle uitzending met ook de Europese Week van Ajax en PSV, hebben we eerst een aantal stellingen voor Jeroen. Ja. Die is gewoon heel simpel. Beantwoorden met eens of oneens. Nou, daarna in de uitzending alle tijd om daar rustig op terug te komen, om alles inderdaad recht te lullen. En dan gaan we daar lekker als eerste mee beginnen.
Ja.
Zijn 5 stellingen. De eerste is, ik ben voor het invoeren van zuivere speeltijd.
Oeh, die hoor ik vaak. Eens.
Eens, die schrijf op. Oké.
Met enige twijfel, maar eens.
Komen we straks op terug. Ik heb liever dat ze een bekertje op het veld gooien dan dat er gescandeerd wordt dat mijn moeder een hoer is.
Zo.
Ja, welkom.
Ja, eens.
Van alle eredivisietrainers is Arne Slot het vervelendst langs de zijlijn.
Ik moet heel goed opletten wat ik zeg, want als ik nu oneens zeg, dan ga je straks vragen wie wel. Maar ik ben het wel mee oneens.
Ik ben de beste VAR van Nederland.
Oneens.
Oneens. Luc de Jong is de grootste zeikert van de Eredivisie.
Oneens.
Oneens. Nou, straks alle tijd om daar rustig op terug te komen.
Ga ik er even over nadenken.
Ja, helemaal goed. Eerst gaan we natuurlijk nog hebben over de uitschakeling van PSV en Ajax. Een slechte week voor het Nederlandse voetbal. Woensdagavond natuurlijk PSV in de Champions League. Echt een wereld van verschil van de eerste helft en de tweede helft. In de eerste helft had het 4-5-0, hadden ze wel achter kunnen staan. In de tweede helft moet je jezelf belonen. Kai, waar denk je dat PSV het meest heeft laten liggen?
Wat Bos na afloop zei. Dat ze voor het eerst dit seizoen eigenlijk iets anders druk gingen zetten. Dus niet echt het 1-op-1 wat ze normaal deden. Dus dat was wel jammer om te zien. En Dortmund is natuurlijk wel gewoon... Ik hoorde ook veel mensen die zeiden van... Hoe kan je nou door dit Dortmund uitschakeld worden? Dat vond ik ook overdreven. Want daar hebben wel een paar hele, hele dappere spelers bij lopen. Dus ik vond het 45% dat ik Dortmund net even beter vond. Ten opzichte van
Ja, ik moet zeggen, ik heb alleen de eerste helft gezien. Maar wat ik daarvan gezien heb, was wel... Als je dan die Malen ook ziet... Het blijft toch ook wel een heerlijke speler om te zien, hoor. Het is niet dat ik zoveel voetbalkennis heb... dat ik elke speler uit kan lichten. Maar als je dan zit te kijken, zo verfrissend. En die nummer 10, ik weet niet hoe die heette, maar die was ook...
Sancho was dat, denk ik?
Ja, die. Ja. Sancho. Ook heerlijk om te zien. En dat maakt voetbal echt superleuk. Ja. Maar ik heb de tweede helft dus niet gezien, dus ik kan niet beoordelen of dat inderdaad...
Nou, toen PSV was toen alweer, zoals ze het hele seizoen kennen, de tweede helft. Nou, jammer dat ze dat niet gewoon meteen vanaf het begin deden.
Ja.
Wel een gemiste kans op zich.
Ja, en Jeroen, jij zat en ik heb alleen de eerste helft gekeken. Ja. Zit je dan echt lekker als voetballiefhebber te kijken? Zit je dan ook nog speciaal op scheidsrechtersmomenten te letten? Hoe kijk je dan naar zo'n wedstrijd?
Nee, niet speciaal naar scheidsrechtersmomenten, maar je kijkt de wedstrijd wel als voetballiefhebber. Maar ook wel naar de momenten waarin een scheidsrechter iets gevraagd wordt. Van, joh, kan ik daar wat van leren? Of het is natuurlijk de top wat hij fluit, dus het kan alleen maar leerzaam zijn.
Ja.
Dus ik kijk niet met een speciaal oog naar van, joh, ik moet doen wat de scheidsrechter doet. Maar als er leuke momenten of spannende momenten in zitten waar een scheidsrechter iets oplost of aanpakt. Ja, daar kan ik alleen maar van leren.
Ja, gisteravond bij Ajax is het ook over een aantal scheidsrechtsmomenten gegaan. Nou, Ajax heel diep door het ijs gezakt. Ik denk eigenlijk een nederlaag die nog maar eens bevestigt hoe diep Ajax dit seizoen is weggezakt. Hoe heb jij ernaar gekeken?
Ik was heel verbaasd, maar meer verbaasd over dat mensen verbaasd waren dat dit ging gebeuren. Want ik bedoel, dit is gewoon nummer 4 van de Premier League. Ajax totaal kansloos. Kan natuurlijk niet mee met dat niveau. We hebben echt een paar wereldspelers hoor. Bailey is goed. Watkins is echt goed. Heel goed centrum. Die verdedigende middenvelder Douglas Luiz ook waanzinnige speler. Dus ja, kansloze,
ik denk dat mensen ook een bepaald soort hoop
kansloze
hadden.
Nederlaag.
Ja. Vorige week 0-0, natuurlijk tegen het grote Aston Villa. En dan ga je misschien een soort hoop kweken van ja, er is dus wel wat te halen. Of,
maar ja, dan zie je ze, gewoon te groot verschil. Ja, dan zie je tegen Fortuna spelen en dan is toch alle hoop is bij mij dan weg. Ja. Totaal weg. Ik was wel benieuwd, die Watkins op de keeper.
Ja.
Vond je dat rood?
Ja, dat is veel besproken moment als ik het zo omheen hoor. Zoals ik het op televisie zie. Kijk, en dat is wat mensen niet altijd begrijpen, denk ik. Hè? Want we zeggen soms, ja, geel kan ook, rood kan ook. Het is altijd zo van, ja, hoezo kan het allebei? Kijk, je moet beoordelen of de snelheid van de tackle, is het been hoog? Worden de noppen gebruikt? Wordt de gezondheid van de tegenstander in gevaar gebracht? Het zijn allemaal van die elementen die je in een tackle moet meenemen als scheidsrechter. En de scheidsrechter geeft hier een gele kaart. Dan moet je als videoscheidsrechter gaan kijken, is die gele kaart op basis van die criteria 100% fout? Ja, daar kan je over discussiëren. En daar kan je over twijfelen. Ik denk, als er een rode kaart gegeven wordt, dat je als VAR niets doet. En bij een gele kaart als VAR ook niets doet. Omdat er van die elementen, niet alle elementen wordt voldaan. Hè, het been is niet heel hoog.
Ja.
Het is niet heel hoog. Hè. Er zit wel wat enige intensiteit in. Het contactmoment is zijkant voet. Enkel, dat is ook een beetje, maar dat is allemaal op basis van de beelden die ik nu op televisie zie. Als video scheidsrechter heb je vaak ook nog wat andere hoeken. En dus dan kan je net nog beter oordeel geven over of het duidelijk fout is of niet. Maar ja, ik denk dat hier de speler niet mag klagen met geel. Dat er een rode kaart zeker op zijn plaats was geweest. Maar ik snap wel dat je als VAR hier niet zoveel mee doet.
Bij elke beslissing had je als VAR hem gesteund. Zowel bij geel als bij rood.
Dit is zo'n situatie waarin je als videoscheidsrechter echt moet gaan kijken. Heeft de scheidsrechter een duidelijke fout gemaakt? De uitdaging wordt nog interessanter op het moment dat hij helemaal geen kaart geeft. Dan is die lat misschien voor als VAR wat lager. Want hij moet minimaal een gele kaart. Je mag als VAR geen geel adviseren.
Ja, nou hebben we nog heel veel terug naar de wedstrijd. Watkins, uiteindelijk heeft hij zich dusdanig ermee geblesseerd dat hij in de eerste helft natuurlijk het veld moet verlaten.
Dat hij fantastische goal maakte.
Maar die stond bij die 1-0 ook nog wel gigantisch. Vrij, hè?
Ja, die stond zeker vrij. Maar ze zijn wel een echte specialist, hè? Daarbij. Dus echt een hoe noemen we dat? Een vrije trappen of een dode spelmoment een specialist. Ja. En dat wordt nog wel eens onderschat. Volgens mij wordt 30% van de doelpunten in het voetbal gemaakt vanuit een dode spelmoment. En als je dan ziet en hoort hoe weinig sommige ploegen daar nog aandacht aan besteden, is dat wel echt bezopen eigenlijk.
Ja.
Toch?
Ja, absoluut.
Maar is dat dan een verschil? Want ik hoorde gisteren een commentator over zonedekking en mandekking. Ja, jij bent natuurlijk ook op niveau gevoetbald, dus jij traint daarop of je hebt erop getraind.
Ja, maar voor mij is nou juist echt een dode spelmoment met bij uitstek een iets wat je gewoon op basis van data, van alle gegevens, welke is indraaiend, is uitdraaiend, is dat een voordeel, is volgens mij een mix van zonne en is volgens mij het beste, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat moet je als trainer wel helemaal uitdokteren van wat is tegen die tegenstander het beste, et cetera. Volgens mij in de Premier League zijn ze daar heel ver mee, dat ze tegen elke tegenstander hebben ze exact, dit is hun sterkte, daarom doen we dit. Of, nou ja.
Dus een goede videoanalist zou daar echt gewoon
zeker.
De key moments uit moeten kunnen
zeker,
halen.
Ja.
Ja, Jeroen, hoe kijk jij naar die ineenstorting van Ajax dit seizoen? Je hebt ze één keer mogen fluiten dit seizoen, aan het begin van het seizoen. Ja. Toen liep het nog redelijk lekker, 4-1 tegen Heracles.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar?
Schoot die Kaplan er nog eentje in?
Nee, Medic.
Of Medic, ja. Ja. Zo, en die is een beetje ook.
Toen was allemaal nog roze kleur aan maneschijn. Ja.
Tot zover Medic overigens. Ja.
Hij zal jou wel vaker afscheid willen.
Ja,
toen was ook wel mooi hoor, trouwens. Toen duurde het heel lang, volgens mij.
Heracles kwam zelfs voor mij voor.
Ja.
Als ik me goed herinner. Ja, maar dat is de eerste wedstrijd van seizoen.
Ja, klopt.
Ja, hoe kijk je daarna? Kijk, Ajax is natuurlijk van oudsher een topclub. Die Europees ook gewoon mee moet kunnen draaien vanuit de naam Ajax. Het is natuurlijk zonde om te zien dat zulke clubs zo ineen lijken te storten. Hè? En er zijn heel veel verhalen over. Ik ken de spelers niet voordat ze naar Ajax kwamen. Dus ik weet de kwaliteit van die spelers ook niet toen ze nog niet bij Ajax zaten. Daar hebben ze mensen voor die dat inkoopt. Daar wordt een trainer neergezet waarvan ik denk, kan je het hem verwijten? Hè? Maurice Steijn is echt een goud eerlijke man, een superleuke vent. Maar ja, dat is voetbal, denk ik. Dan wordt er één iemand aangewezen. Je kan er moeilijk 13 ontslaan. Dus is het makkelijk om het over de trainer te hebben. Want ja, onder de huidige trainer hebben ze natuurlijk wel een leuke start gemaakt toen John van Schip kwam. Maar je ziet wel steeds meer dat het ook niet... gisteren hoorde ik Dick Advocaat zeggen dat het als loszand aan elkaar zit. Dat is het gekke. Soms zie je ze voetballen en denk je, nou hè, eindelijk. Er zitten weer verfrissingen en het is weer leuk. En wat Ajax waardig is, ja... het is natuurlijk zonde voor het Europees voetbal, zeker internationale voetbal, dat Ajax niet meer op dat niveau is.
Ja, met zo'n Mauri Steijn die je noemt, daar heb je natuurlijk in de afgelopen jaren misschien ook wel een band mee opgebouwd.
Ja.
Heb je dan ook nog een beetje een soort van medelijden met hem als je ziet dat het hem gewoon niet lukt en wat voor situatie en wat voor omstandigheden aan het werk is bij Ajax?
Ja, natuurlijk heb je medelijden met zo'n man. Maar dat zou ik dan met elke trainer gehad hebben, als je weet. Maar nogmaals, ik ken de echte ins en outs niet. Hè? De een zegt dit, de ander zegt dat. Ik ben daar niet bij geweest. Maar zoals ik het van de buitenwereld zie, dan denk ik... die man gun je dat niet. En nogmaals, geen enkele trainer gun je dat.
Wat zijn de leukere trainers waar je een leuke interactie mee hebt of een dolletje? Is dat Mauri Steijn daar één van ook?
Ja, maar eigenlijk bijna alle trainers wel. Hmm. Ik net stel je natuurlijk, ik weet niet of dat ook gelijk het antwoord op de stelling wordt, van joh, Arne Slot is de meest vervelende trainer of een van de vervelendste trainers langs de lijnen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb bijna nooit echt negatieve ervaringen met trainers. En als een trainer... soms voor de buitenwereld vervelend oogt, wil dat nog niet eens zeggen dat hij ook vervelend is. Jurgen Streppel hebben we in het verleden heel veel van gevonden bijvoorbeeld. Die stond continu bij de field official, maar kwam daar ook gewoon doodnormaal met een vraag. Waarom doet de scheidsrechter dit? En omdat hij gewoon oprecht wilde weten wat de spelregel was en waarom dat gebeurde. Alleen iemand van buitenaf te zeggen, daar staat hij weer.
Het is ook wel schrijnend hoe slecht voetballers en trainers volgens mij de spelregels weten. Hoor. Dat is echt niet normaal. Ja, dat kan ik mezelf ook aankijken. Dat is echt soms dat ik denk, ja, dit weet ik gewoon niet eens. Of wat dan ook.
Ja, dat is dus ook wel echt wat je merkt bij teamgenoten en bij je eigen trainer. Ja. Dat het dan hup naar de vierde man is en die moet het dan weer uitleggen. Je hebt het denk ik zelf ook meegemaakt. Hoe is het om daar te staan dan? En dan heb je weer twee van die trainers die weer alles
aan je vragen. Ik heb soms ook wel eens mag zo'n vierde man dan wel zeggen, joh, flikker op, ik fluit toch helemaal niet? Want soms is het ook wel eens over.
Gaan we er even zitten.
Ze zeggen, joh, ik sta niet voor niks hier. Hè? Als ik beter was geweest, had ik wel gestaan. En dan lopen ze kijken ze aan en denken, Je moet dat ook wel op een bepaalde manier. Alleen het wordt nu wel wat vervelender soms. Omdat ze ook met iPads gaan komen. En ze gaan beelden laten zien. Want dat is allemaal toegestaan nu. Dat ze met zo'n videoanalyse systeem op de bank zitten. Ja, soms zien zij het eerder dan dat wij... Ik kan als vierde man kan ik het sowieso al niet terugzien. Ik sta gewoon langs het veld. En de scheidsrechter neemt een beslissing. Maar zijn we binnen 2 seconden al een moment teruggezien. Ja, en dan denk ik, joh, weet je, wij maken ook fouten. Een speler maakt fouten. Een trainer maakt fouten. Wij maken fouten. We doen dat niet bewust. Maar ja, het is de emotie van het spel, zeggen ze dan. Ja. En dan kan het wel eens vervelend zijn. Maar om nou te zeggen dat een trainer specifiek heel vervelend is, of de meest vervelende, ik heb ze nog niet meegemaakt in ieder geval.
Nee. Voordat we doorgaan naar uitleg over de andere stellingen, wil ik nog even terug naar Ajax. Want ze hebben eindelijk een kapitein aan boord. Want sinds vandaag start Alex Kroes. De verwachtingen zijn natuurlijk heel hoog. Nou, er zijn eigenlijk 3 hoofdpijndossiers waar je echt mee aan de slag moet gaan. Nou, dat is natuurlijk het aanstellen van een trainer voor volgend seizoen. Het aanstellen van een directeur, transfers. En uiteindelijk moet echt natuurlijk de bezem door de selectie. En moet hij er weer voor zorgen dat de kwaliteit op het veld komt. Nou, welkom op je eerste dag, Alex Kroes. Kai.
Ja, hij kan aan de bak.
Zo.
Ja, qua trainers werden natuurlijk Pascal Jansen genoemd. Leinders en Vos. Ja, waarvan ik Jansen heel logisch vind. Die is natuurlijk misschien een tikkie saai, maar wel vind ik echt uitstekend gedaan bij AZ. Goede trainer past denk ik heel goed bij Ajax wat dat betreft. En ik vind Vos is heel talentvol, maar daarvan heb ik eerder zoiets van laat die Heerenveen 3 jaar naar zijn hand zetten of NEC, ik noem maar wat.
Risico is ook wel erg groot om weer een trainer aan te stellen die niet echt de wetten van het topvoetbal...
En Leinders is gewoon bij NEC trainer geweest en dat ging na een halfjaartje was het niks. Dus dat vind ik ook wel echt een grote gok hoor. Dat voel ik helemaal niet.
Nee.
Op dit moment.
En naast inderdaad het aanstellen van een trainer is het gerucht ook inderdaad dat echt de bezem door de selectie gaat. En dat eigenlijk Ramai van de Bomen in Manskerk mogen blijven. En daardoor is een hele grote lijst van aankopen van Mislintat die eigenlijk weg mogen. Dat kunnen ze even opnoemen. Dat zijn Soetalo, Mikau Tatsen, Forbes, Avila, Akpom, Sosa, Tahirovic, Guy en Medic. Ja, dat is eigenlijk allemaal nu ook al tegengezegd. Ook al aan sommige zaakwaarnemers. Het houdt hiervoor je op nog een aantal maanden in Amsterdam. En dan mag je wieberen. Is dat ook het enige wat hij nu kan doen, Alex Kroes?
Als ze die spelers kunnen verkopen, kijk, misschien moet je hopen dat... Want Mislintat werd genoemd bij Dortmund.
Zo.
Dat ze in Duitsland zo gek zijn dat ze Mislintat pakken bij Dortmund. Ja, dan kan ze weer terugkomen.
Dat is toch als die ze allemaal zo goed vindt. Voetballen, ik denk niet dat ze nodig hebben.
Hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik geloof dat Mislintat had, vlak nadat de transfer deadline gesloten was, wilde hij een heel groot feest geven van hoe fantastisch die transferzomer was geweest. Dus als hij daadwerkelijk nog steeds denkt dat die spelers, als je daar heilig in gelooft, ja, laten we hopen dat hij ergens opduikt en ze pakt. Maar nee, ik snap zeker dat Ajax die jongens, sommige jongens, Sosa, als je die kan verkopen, moet je direct doen. En als je niks kan halen, haal Wijndal terug. Die heeft nog een contract. Die heeft het niet fantastisch gedaan, maar die is echt de klasse beter dan Sosa, vind ik.
Ja.
Maar kijk, en dat is wel, vind ik altijd wel interessant om te zien. Je ziet een aantal spelers, hè, en daar wordt veel van gezegd en daar wordt veel van de kwaliteiten gezegd. Maar word je als speler ook niet beter als je in teamverband gewoon een goed... Dus kunnen het niet gewoon individueel gewoon nog steeds goede spelers zijn?
Want dat, zeker.
Je komt niet zomaar bij Ajax. Je hebt niet zomaar, weet je. Dus ze kunnen echt wel iets.
Absoluut.
We roepen allemaal, maar ja, ze kunnen er niks van. En dat ze man nog op de bank zit, dat kan ook niet. Ja, ik geloof daar niet in. Spelers kunnen echt wel iets, maar... Is het gewoon het teamverband wat niet werkt?
Er zijn te veel spelers ook gehaald die niet de Ajax DNA kennen. Die niet weten wat er bij Ajax, maar ook in de Eredivisie wordt gevraagd. En zijn het misschien inderdaad individueel wel goede spelers. Maar het is nu gewoon compleet loszand.
Nou ja, kijk, als je natuurlijk 12 spelers haalt, is het logisch als er 3 bij zijn die het niveau niet aankunnen. Dat kan. En dan heb je hopelijk 3 die te goed zijn. Dus die je dan weer door... En de rest zou gewoon mee moeten kunnen met het Ajax niveau.
Waarbij het ook logisch is, als je 12 nieuwe mensen hebt, als je die allemaal in het team zet, dat het niet
met een nieuwe trainer. Ja. Met een nieuwe trainer die misschien niet echt gewoon het niveau heeft. Die gewoon perfect het niveau heeft voor Sparta, et cetera. Ja. Maar misschien niet voor Ajax. Dus als ze Peter Bos hadden gehad als trainer, dan hadden ze geen kampioen geworden. Maar dan hadden ze er niet zo slecht voor gestaan als nu. Daar ben ik wel van overtuigd. Dat Ajax, denk ik, gewoon derde gestaan, ook met deze spelers. Dus daarom is die trainer dat hoofdpijndossier. Eerst de technische directeur, dan een trainer.
Ja.
En dan moet je met die spelers aan de slag.
Maar laatste vraag over Ajax en dan gaan we door. Maar de verwachtingen van de Ajax-zieden zijn nu met Alex Kroes heel hoog. Eindelijk, er is weer iemand die die keuzes kan maken, die knopen kan doorhakken. Maar ja, jongens, is het realistisch met dit soort dossiers op je tafel dat Ajax dan binnen afzienbare tijd weer terug gaat naar de top? Dat wordt toch gewoon echt wel echt een lange termijn project?
Ik denk dat het binnen 2 jaar wel kan. Eerlijk gezegd.
Dat is,
nou ja, zijn 3 goede spelers zijn al het verschil tussen of straks Rens gewoon een prima back is. In plaats van dat je nu denkt, dat kan niet. Als je daar een topper naast hebt staan en je hebt dat op nog 2 of 3, dan kan dat echt wel. Het probleem is inderdaad, ze kunnen alleen maar spelers kopen, las ik, voor minder dan 10 miljoen. Nou, je moet dus hopen dat zo'n Bergwijn nog voor 30 plus wordt verkocht. Dat soort bedragen. Misschien kan je Brobbey, als hij het op EK basisspeler wordt en dan schiet er een paar in. Wie weet kan je daar heel veel geld voor krijgen. Ja, dan kan het zomaar ook wel weer snel gaan als je de juiste keuze maakt met een, bijvoorbeeld Pascal Jansen of een goede trainer aanstellen.
Ja, duidelijk. Nou, niet het laatste wat we over Ajax hebben gezegd, denk ik, in deze podcast, want het is een terugkerend topic. Gaan we het over jou hebben, Jeroen? Door aan de stellingen. Je moest al lachen bij de stelling. Ik heb liever dat ze een bekertje op het veld gooien dan dat er gescandeerd wordt dat mijn moeder een hoer is. Ja. Daar heb je gezegd, eens. Ja. Ik heb jou al vaker gehoord. Jij, op een gegeven moment was het volgens mij ook, vooral toen die regel er nog niet was met die bekers op het veld gooien, toen was jij ook echt spuugzat. Toen dacht je, jongens, in welke andere sporten zie je dat er voorwerpen op het veld gegooid worden? Hier moet wat aan gedaan worden. Nou, KNVB is met een heel duidelijk plan gekomen.
Ja.
Echt gewoon de lijn getrokken tot hier en niet verder.
Ja.
Hoe vind jij dat nu... Hoe is dat nu uitgewerkt, denk je?
Nou ja, ik heb niet de statistieken voor me, maar ik heb wel het idee dat het een stuk minder is. Dat er minder gestaakt wordt wegens bier op het veld. Dat komt ook volgens mij omdat deze nieuwe wetgeving qua plastic, volgens mij, dat er ook andere soorten bekers nu gemaakt worden van hard plastic. Nou, als je die gooit is het nog erger, maar die schijnen ook wat duurder te zijn. En dus dat zal mee helpen. Maar ik vind wel dat als je die lijn trekt, dan moet je de lijn doortrekken. Hè. Er is natuurlijk veel commentaar geweest op de KNVB vorig seizoen. Van ja, moet het nou wel? En ze hebben gewoon gezegd, we gaan hier gewoon mee door. Punt. We gaan wel kijken hoe we het kunnen verbeteren. Dus dat we niet meteen gelijk naar binnen moeten, maar dat we gewoon weer zo snel mogelijk weer door kunnen voetballen. Nou, daar hebben we een modus in gevonden. Hè. Kunnen we de dader, het klinkt altijd zo alsof er een moord gepleegd is. Maar als we de dader snel kunnen vinden en identificeren en uit het stadion kunnen zetten, dan kunnen we gewoon gelijk weer door. Dus dat is al een verbetering. En ik heb ook het idee dat er gewoon veel minder gestaakt wordt. Ik ben daar voorstander van.
Hoe vaak heb jij wedstrijden moeten staken dat je naar binnen moest gaan voor het gooien van voorwerpen?
Nou, ik denk inmiddels nu 3, 4. Het begon eigenlijk bij NAC Willem II vorig seizoen. Of 2 seizoenen terug, ik denk vorig seizoen. Daar werd 2 keer gegooid. 1 keer met bekers en 1 keer met vuurwerk. Ajax Feyenoord was ik bij toen de vuurwerk gegooid werd. Maar ja, dan heb je het over vuurwerk. Hè. Daar kwam ook weer de discussie van, moeten we naar binnen? Nou, ook voor die bekerregels van de KNVB, vuurwerk was altijd naar binnen. Dus dat heeft helemaal niks met de verscherpte regels te maken. Groningen-Ajax. Dat Groningen na 8 minuten het welletjes vond. Maar dat was ook weer met vuurwerk. Dus ja, het zijn er wel een aantal stakingen, maar vooral met vuurwerk. Ja. Bedenk ik me nu zo.
En hoe ver krijg je zo'n sfeer ook in het stadion als bijvoorbeeld ook spreekkoren zijn? Dus ja. Na, na het over het werk van je moeder als, ja. Daar, ja. Als daar wat over wordt geroepen. In hoeverre krijg je dat ook in stadions mee? Of ben je gewoon dusdanig goed gefocust dat dat, ja. Eigenlijk allemaal langs je heen gaat?
Weet je, je hoort een deuntje. En je weet...
je weet wat ze gaan zeggen.
Je weet wat ze gaan roepen. Een manschot dat dekt misschien goed in dat deuntje. Ik heb mijn moeder vanmorgen gebeld. Het is niet waar trouwens, voor de mensen die denken dat het wel zo is.
Ik kan zeggen, wat is er voor werk?
Ja. Die zit in de medicatie, dus die doet gewoon een normale kantoorbaantje. Nee, je krijgt het wel mee qua geluid. Hè? Dus qua deun, dan heb je wel het idee van, ja, er wordt iets gezongen. En dat gaat niet omdat het allemaal zo goed gaat in hun ogen. Maar wat er exact geroepen wordt, hè? En dat is ook de kunst in Nederland. Ze kunnen nooit synchroon zingen. Kijk, als je in Engeland of in Schotland, dan zingt het hele stadion gewoon synchroon. Maar in Nederland hoor je daar wat en je hoort daar wat en je hoort daar wat. Maar je bent ook met je wedstrijd bezig.
Dat is eigenlijk gewoon een stel de bielen op de tribune.
Dat zeg ik niet.
Dat zeg ik dan.
Ze moeten op zangles misschien of op koorcursus. Nee, ik krijg dat niet echt direct mee. Nee. Als field official heb je dat natuurlijk wel wat meer. Want dan ben je wat minder op het veld in de wedstrijd met spelers bezig. Dan ben je meer aan het observeren en de scheidsrechter ondersteunen. Dus dan heb je wel wat meer ogen en oren voor het randgebeuren. Maar op het veld, je bent zo gefocust met wat je aan het doen bent. En je bent in contact met spelers, met contact met de VAR, met je assistenten. Ja. Dus ja, dat krijg je niet echt mee.
Over dat contact met spelers. Er wordt steeds vaker wordt ook het contact tussen scheidsrechters en spelers. Maar ook de hele communicatielijn tussen, ja. Scheidsrechters, assistenten, scheidsrechters wordt openbaar gemaakt. Goede ontwikkeling in jouw ogen?
Ik denk alles wat kan bijdragen aan iets meer begrip voor de arbitrage en voor beslissingen die we nemen en de moeilijkheidsgraad ervan, denk ik dat het zeker goed is. En dat ze ook, dat men ook kan zien dat de omgang met spelers een heel andere manier is dan de strenge politieagent op het veld en dat mag niet en bababab. Nee, er is ook gewoon een normale band onderling.
Die heb je er ook wel bij, toch?
Soms moet je.
Hebben jullie het daar onderling over?
Nee, niet eens. Nee.
Van dat het beter met een beetje zelfspot daar rondlopen, dat beter werkt? Of is dat gewoon iets wat jij zelf doet?
Dat is echt wat je persoonlijk, persoonlijk het beste ligt, denk ik. Maar ik ken binnen de groep niet iemand waarvan ik denk, oh, die is mij iets te streng of... Nee, ik denk dat we allemaal wel de zelfspot hebben. En we weten echt wel wanneer het verkeerd doen. En we weten echt wel wanneer we een beslissing anders zouden moeten nemen. Dat herken je echt wel. Ja.
Heb je daar een voorbeeld van hoe dat dan gaat?
Qua communicatie bedoel je?
Ja, binnen een speler, dat de speler op jou loopt te schreeuwen. En dan mag je dan op het moment dat hij iets fout doet, of hoe pak jij dat aan?
Ja, nou ja, we maken wel vaker het geintje dat als een speler inderdaad loopt te voeteren omdat je het niet goed doet. Je zegt af en toe van, joh, is mijn eerste wedstrijd, ik heb ook geen idee hoe het moet. Of als ze hem zelf 5 minuten later, we zeiden het net ook al, in de tweede ring schieten, dan loop je ook een keer langs en zeggen, je kan er zelf ook niet zoveel van, hè?
Maar wie gebeurt dat veel? Die loopt te zeiken en dan, dan vervolgens in de tweede rit.
Ik heb die specifieke mensen die ik aan kan wijzen, want die is extreem daarin. Je hebt, sommige spelers heb je nooit last. En sommige spelers die zijn iets meer bezig met de scheidsrechten. Maar dat zijn ook vaak spelers waar je ook wel gewoon het contact mee kan zoeken. Dus zij kunnen ook hebben als ik een keer wat zeg.
Is Luc de Jong daar één van? Want dat was natuurlijk ook één van de stellingen. Van Luc de Jong is de grootste zeikert van de Eredivisie. Zijn dat wel al types als je weet, oké, Luc de Jong die heeft weer een iets andere behandeling nodig dan inderdaad een andere soort speler?
Nou ja, Luc de Jong is natuurlijk ook de aanvoerder. Hè? Dus die is sowieso wat meer contactpersoon voor jou als scheidsrechter. Dus die is ook logisch dat hij wat vaker naar je toe komt en vragen heeft. Of opmerkingen geeft. Maar dat is ook helemaal niet erg. Zolang het op een normale manier gebeurt... vind ik het alleen maar goed dat ik soms uitleg kan geven. Het moet natuurlijk geen Pietje Praat worden dat ik 3 minuten aan het uitleggen ben. Want wat jij net terecht zegt, de spelers weten vaak de spelregel niet eens. Ik had er laatst ook nog eens nog mijn doelschop met zijn handen in de lucht van het is buitenspel. Nou, dat is volgens mij de oudste regel van het voetbal.
In de Eredivisie.
Eredivisie. En dan speel je dus op professioneel niveau.
Bij wie, welke wedstrijd was dat?
Voor mij bij AZ. Voor mij was het bij AZ.
Daar stond Bruno Martensini met zijn
naam. Kun je naam noemen?
Als ik een naam had geweten, dan had ik hem bij deze genoemd. Maar...
Ja, nou, had ze een mooie voor onze kijkers in de YouTube comments. Wie denkt nu van AZ die de spelregels niet beheerst?
Nee, daar kan je ze allemaal denk ik wel op doen. Ja. Nee, weet je, maar dat zijn gewoon basisregels. Als ik denk, ja, kom op jongens, die moet je weten. En die met buitenspel, weet je, dat kan soms zo lastig zijn. Dan kan ik me echt wel voorstellen dat je denkt, ja, wanneer is het nou wel geen buitenspel? Geen buitenspel. Wij hebben ook daar heel vaak discussies over. Nou, wij zijn de kennis, zeggen ze. Laat staan dat een speler dat allemaal vlekkeloos weet. Maar er sommige dingen denk ik wel, ja, je bent professioneel voetballer en dit mag je wel weten. Maar ik vind het dus niet erg om dan uitleg te geven over een spelregel of toe te lichten waarom ik iets doe. Als het maar op een normale manier gebeurt. Dat is voor mij het belangrijkste. Hè? Dus niet met armen zwaaien, naar je toe komen stieren. En dan denk ik, ja, weet je doet alsof ik dit bewust doe. Je doet alsof ik neem ook gewoon de beslissing in die split second. En ja, jij kan het anders gezien hebben. Dat kan.
En gaat het af en toe dan ook nog na de wedstrijd door? Dat het is nadat ze bij je kleedkamer binnenkomen? Of is het dan ook gewoon echt over? Je schudt elkaar de hand en het is goed zo.
Ja, ja. Weet je, heel vaak ook, dat ik vorige twee weken geleden, Fortuna Excelsior was een, ik weet ook niet meer welke speler het was, maar het was 5 minuten voor tijd en dan even gemor onderling, hij en ik, hij zei wat en ik zei, joh, zei ik niet zo, En toen deed hij ook op een manier van, weet je, en dan kan ik heel stoer gaan doen en dan met de gele kaart komen. Nou ja, ik zeg ook wat, hij zegt wat, klaar. Maar dan is het ook letterlijk tuut, eindsignaal. En hij komt toe, hij zegt bedankt, de scheids, sorry voor net, ik zei ja, sorry pik. Weet je, en dan is het ook gewoon over.
Dan is het goed.
Ja. Weet je, in die wedstrijd gebeurt, zolang het maar fair is. Zolang het niet over de grens gaat, zolang het maar op een normale manier. En wat ik dus zeg, niet met die armgebaren, maar dat ziet iedereen. En dan ziet ook iedereen dat er commentaar is. Maar als jij mij gewoon wat vraagt tijdens de wedstrijd, zonder dat gestier, dan vind ik het allemaal prima.
Ja. En de KVB deelt dus inderdaad, waar we net over begonnen, steeds vaker die communicatie ook tussen scheidsrechters en tussen de assistenten. Ja. Inderdaad een goede ontwikkeling. En daarin zie je ook dat er ook af en toe gewoon onderling nog tijdens de wedstrijd grappen worden gemaakt. Of je laat even je spuitbusje vallen. Ja. Of dus, en dat is dus inderdaad ook echt wel hoe het eraan toe gaat.
Ja, of even meer spuitbus, even over de schoenen spuiten. Of dat die spelers echt denken, ik zeg, ja, dat is vaste watervaste verf. En dan beginnen ze helemaal van, oh, het zijn nieuwe schoenen. Dat is ook een beetje, je moet ook de fun hebben met elkaar. Daar waar het kan. Hè? Je moet focus hebben en je moet de beslissingen nemen daar waar moet. Maar als je met elkaar de ruimte hebt om even ontspannen een gesprek te hebben of even een grapje te kunnen maken, dat helpt alleen maar. Ja. We zijn allemaal mensen. We maken, zoals ik al vaak kan zeggen, we maken allemaal die fouten. Ja, alleen ik ben de gebeten hond als het fout is dat ik een fout maak. Want ja, die is vaak wat crucialer dan dat een middenvelder dat doet.
Ja, en als we de link maken naar de VAR. In hoeverre zijn zij ook echt ook tijdens de hele wedstrijd op de lijn? Want het is natuurlijk heel vaak hoor je dat het alleen bij discutabele momenten dat je dan contact met ze hebt en dat het dan is of de beslissing gesteund wordt.
Ja.
Maar is het ook af en toe als er echt inderdaad een speler even naarvalt bijvoorbeeld en je hebt dat net in het veld niet gezien, ondanks dat er geen overtreding is, maar dat je wel even uitleg krijgt van oké, begrijpelijk dat hij een tijdje op de grond ligt, want het was een nare val. Heb je eigenlijk de hele wedstrijd ook contact met de VAR?
Ja. Ja, je hebt in zoverre dat er bevestiging wordt gegeven of inderdaad uitleg wordt gegeven op het moment dat bijvoorbeeld de hoofden tegen elkaar. Hè, als je dat in het veld niet ziet en je ziet als VAR meteen dat die hoofden tegen elkaar komen en je bent als scheidsrechter sta je met je rug er naartoe, kan je dat gewoon benoemen. Want het is natuurlijk gezondheid van de spelers. Ook als een speler door zijn enkel gaat en dat is op het veld niet te zien, dan staan de verzorgers er vaak bij en die vragen als een speler, ja, wat is er allemaal aan de hand? Maar als jij haarscherp in beeld hebt dat hij inderdaad door zijn enkel gaat of dat zijn knie dubbel klapt, of dan zeg ik dat tegen de scheidsrechter en die kan het dan tegen de medici zeggen die bij de spelen staan. Dus dat helpt alleen maar in oké, kunnen diagnoses stellen, zijn ze enkelbanden, zijn ze kruisbanden, is het zijn knie? Dus dat helpt alleen maar.
Ja.
Maar het is niet dat ik bij elke beslissing, ja, goed gezien, ja, goed gedaan, corner correct. Nee, je bent niet de hele dag alleen maar aan het communiceren, want dat vervuilt alleen maar de lijn. Op het veld moet het gebeuren en daar waar nodig ondersteun je.
Ja, en je bent ook assistent van geweest bij hele mooie potjes ook vorig jaar. Onder andere het Champions League potje Napoli, Eintracht Frankfurt.
Ja.
En ook Engeland tegen Oekraïne. Zou je ook kunnen zeggen dat je als goede scheidsrechter ook een goede VAR bent? Of zijn het echt twee werelden van verschil?
Ja, in principe zijn het twee verschillende werelden. Maar ik ben wel van mening dat het je onwijs kan helpen. Hetzelfde als dat we zeggen, moet je als scheidsrechter ooit gevoetbald hebben? Op hoog niveau, daar twijfel ik aan. Maar ik denk wel dat je gevoetbald moet hebben, wil je scheidsrechter zijn. Dan heb je enigszins feeling met het spel. En ik denk ook wel dat je enigszins op hoog niveau actief moet zijn als scheidsrechter. Om als VAR ook te begrijpen wat er op het veld gebeurt. Dus ik zie daar echt wel een relatie in. Maar
meer,
het is niet zo dat de beste scheidsrechter ook meteen de beste VAR is. Nee.
Hoe ziet die voorbereiding eigenlijk als VAR eruit? Want ik heb ook volgens mij gehoord in een interview dat je zei van, ik doe ook als VAR, doe ik af en toe wel een warm-up. En dan moet ik bijvoorbeeld lijntjes trekken. Kan je ons meenemen? Hoe gaat dat eraan toe? Jeroen Anschot bereidt zich voor als VAR.
Ja, ik woon in Houten. Dus ik heb het voordeel dat ik dicht bij Zeist woon. Dus vlakbij bij de Bond.
Want daar zit je dan als VAR?
Daar zit het replay center.
Voorheen zat je echt volgens mij ook in een hokje.
In een busje bij het stadion.
Maar dat was volgens mij ook niet qua veiligheid helemaal te doen. Dat toen is bepaald van, we gaan gewoon in Zeist. Geen gekke supporters.
Ja, en we hadden ook gewoon toen de tijd ook de infrastructuur niet om het te regelen vanuit een centraal punt. Dus de techniek.
Je ziet ook best wel lullig in zo'n busje, denk ik, toch? Bij zo'n wedstrijd. Dan heb...
Moet zeggen, internationaal ga ik redelijk vaak mee in een busje dus. En dan is het leuk, want dan heb je ook gewoon de sfeer van het stadion. En de sfeer. Nu zit je heel klinisch in Zeist. Maar aan de andere kant is het ook goed. Hè? Je kan niet meegenomen worden in bepaalde sferen. Je zit gewoon achter je scherm. En je moet gewoon beoordelen wat er gebeurt.
En je begint dus dan met de warming-up?
Nee, hakken billen, knieën even. Een uurtje van tevoren. tevoren zijn we aanwezig. En dan maken we een afspraak met de assistent van je, met de operator. Dus de techneut van het systeem. En dan ga je inderdaad tijdens de warming-up ga je wat lijnen trekken. Ga je gewoon oefenen om buitenspelmomenten te simuleren. Om ja, elkaar gewoon scherp te houden. Want dan kan je een foutje maken, maar tijdens de wedstrijd kan dat niet. Dus het is ook een warming-up klinkt dan wel heel erg van nou, ik moet opwarmen. We doen het al lang genoeg om het te kennen. Maar je probeert zoveel. Want elke situatie in een wedstrijd is elke keer weer een unieke.
Maar het is dus niet een automatisch systeem die gewoon aangeeft nee. van... daar zit de schouder, daar komt dat lijntje.
Nee. Dat hebben ze in Champions League wel. De semi-automatic offside lines noemen ze dat ook wel. Het SAAL-systeem. En die heeft een bepaalde software erachter zitten die meteen kan zeggen, dit is buitenspel of geen buitenspel. Dan nog moet je altijd een menselijke check doen. Maar wij moeten in Nederland gewoon de lijnen trekken. En dat doet de operator. Hè. Wij bepalen als VAR uiteindelijk op welke plek die moet komen en of die goed staat. Maar ik sta niet zelf aan een muis.
Dat doe je niet zelf. Nee, dat wordt gedaan.
Maar dat blijft menselijk werk ook.
Ja, en wat vind jij dan van de kritiek? Want dat is vaak nu in Nederland het commentaar op de val van het duurt te lang, we moeten snelle beslissingen maken. Maar ja, een beslissing moet ook goed zijn, die druk heb je ook. Wat vind jij van die kritiek?
Soms is het inderdaad terecht. Hè. Maar dat besef ik mezelf ook wel na de wedstrijd. Als ik er 2 minuten over heb gedaan, denk ik, dat had ook een minuut kunnen duren. Ja. Maar we draven soms ook wel een beetje door en kopiëren elkaar van, ja, het heeft lang geduurd. Ja, dat duurde echt lang. En als we er tekort over doen, het is fout, zeggen ze, ja, het gaat heel snel. Daar hadden ze wel wat langer naar mogen kijken. En als we er iets langer over doen, maar de beslissing is juist, zeggen, ja, het duurde wel heel erg lang. Dus daar moet ook een modus in gevonden worden. Uiteindelijk hebben we wel voor gekozen, de kwaliteit van de beslissing staat altijd boven de snelheid van de beslissing. Dus als je een half minuut langer nodig hebt om zeker te zijn dat iets wel niet rood is, wel niet strafschop, wel niet buitenspel, je moet niet gaan gokken. En daarbij komt, ik gebruik vaak als voorbeeld, hè, team A tegen team B. Het staat 2-0 en team B maakt de 2-1. Wat doet dat team? Die rent de goal in, pakt de bal, gaat naar de middenstip en legt die bal neer. En vanaf dat moment is die VAR nog aan het checken. Hè? Klopt de aanvalsfase? Is er geen buitenspel geweest? Is er geen overtreding? Dus iedereen staat te wachten. En die denken, jeetje, wat duurt het? Als het 1-1 is en team A of B maakt de 2-1, dan gaan we eerst een half minuut staan juichen. Of 40 seconden. Maar in die tussentijd is die VAR ook al aan het checken. En dan leggen ze de bal neer en we kunnen gelijk aftrappen. Dus eigenlijk is het de juichtijd wordt al door de VAR gebruikt, waardoor het niet opvalt dat je hoeft te wachten.
Aansluitingstreffers moeten we afschaffen eigenlijk.
Nou, dat is eigenlijk wel de strekking van. Ja. Nee, maar dat geeft wel een bepaald gevoel bij mensen. Van, oh, moeten we nou alweer wachten? Nee, de check duurt net zo lang als dat er gejuicht wordt. Alleen mensen willen heel snel gaan hervatten, omdat ze heel snel naar die aansluitingstreffer willen.
Is er een oplossing voor dit? Er zijn ook mensen, dus niet helemaal exact oplossing, maar die bijvoorbeeld zeggen van dat je per team maar één moment mag. Een beetje een
regel.
Ja.
Ja, en als je het fout hebt, dan ben je hem kwijt. Ja. Ja, kijk, het verschil is met hockey, is dat een VAR, een videoscheidsrechter bij de hockey gaat, zover ik weet, pas aan het werk op het moment dat er echt een review wordt aangevraagd door of een coach of door de scheidsrechter zelf. In het voetbal wordt alles al gecheckt. Dus er is niet een moment. Het is niet zo dat wij denken, nou, nee, geen penalty. En als de trainer zegt, ik ga toch kijken, nou, dan vind ik het toch wel een penalty. Dat is het niet. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat we in de toekomst in het protocol opgenomen krijgen dat we bijvoorbeeld bij de trainers moment kunnen aanvragen van tegen de scheidsrechter, ga jij zelf even kijken. Zonder dat de VAR daar überhaupt iets van vindt. Dat er gewoon gezegd wordt, joh, wij willen dat moment checken, dat de VAR hem klaarzet en dat de scheidsrechter zelf gaat kijken. Ja. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. Of dat aan de hand is of dat ze dat willen, ik heb werkelijk geen idee. En of je daar voorstander van moet zijn, weet ik ook niet. Ik weet uit ervaring, alles wordt gecheckt. Ja. Ik hoorde gisteren ook weer, ik zat Studio over Europa te kijken. Volgens mij was er een moment en de commentator zei van, het wordt niet eens gecheckt. Alles wordt gecheckt. Maar omdat er niet onder in beeld staat, potential red card of potential penalty, dan wordt dat niet ingevuld. Waardoor ze zeggen, er wordt niet eens gecheckt. Alles wordt gecheckt. Alles wordt bekeken. Alleen er is er waarschijnlijk al gezegd, joh, hij
was gewoon snel. Hij was een keer snel. Ja. En dan is dat ook.
Ja. Stoor je dan ook aan die kritiek? Vind je ook dat er misschien in Nederland te veel commentaar is op de VAR?
Commentaar hou je altijd. Hè. Of je nou slecht voetbalt, komt de commentaar. Als je slecht fluit, is de commentaar. Als je slecht vart, is de commentaar. En soms is dat terecht, soms is dat niet terecht.
Zijn gewoon een zijkant, Jeroen?
Nee, maar dat is overal. Als je de buurlanden kijkt, de media staat er vol van, dan is daar weer een foutje, dan weer daar een foutje. Weet je, we gaan de fouten er ook niet uithalen. Maar alle fouten die we er wel uit kunnen halen, maakt het voetbal al eerlijker en sportiever. Het kan nooit op zijn eerlijkst, het kan nooit op zijn sportiefst. Want nogmaals, de spelregels dat vol naar oordeel van de scheidsrechter. En we hebben nou eenmaal andere oordeel.
Ja.
Want ik heb regelmatig, hoor je dan bij ESPN volgens mij, dat ze zeggen, ja, we moeten een profvoetballer erbij zetten. Hè? Een oud voetballer die dan naast de VAR zit, die kan er mee, want die weet of de intentie wel dan niet. Nou, een intentie weten wij nooit. Dat is een aanname die je doet. Maar zet 50 voetballers in een zaal. De ene helft zegt geel en de andere helft zegt rood. Gaat dat het probleem oplossen? Ja. Nee.
Maakt zuivere speeltijd het voetbal eerlijker? Jij had gewoon wat met... Ik ben voor het invoeren van zuivere speeltijd eens.
Ja. Oneens zou ik... Als ik oneens zou zeggen, zou ik het niet eerlijk vinden. Want dan zou je zeggen, oh ja, ga maar tijd trekken wat je wil. Onderzoek heeft wel uitgewezen, als we dan naar zuivere speeltijd willen gaan, dan zeggen ze, nou ja, dan kan je na 2 keer 30 minuten bijvoorbeeld, want anders wordt het een hele lange avond. Maar de meeste voetbalwedstrijden duren al 1 minuut of 60 bij elkaar opgeteld. Dus je zit dan eigenlijk al aan die zuivere speeltijd. Dus alles wat kan helpen om zoveel mogelijk zuivere speeltijd te geven, daar ben ik het mee eens. Maar het wordt een hele opgave. Wanneer ga je de klok stilzetten? Vanaf welk moment? Bij elke overtreding? Maar wat als die snel genomen wordt? Doen we het alleen bij inworpen? Doen we het alleen...
Yeah. Precies zoals bij hockey zou je het dan kunnen doen.
Ja.
Het neemt natuurlijk nog steeds niet weg dat de speler gewoon op de grond kan gaan liggen en het totale tempo uit een wedstrijd kan halen. Want dat kan
het.
Gewoon.
Dat kan blijven.
Dus dat kan je nooit wegnemen. Nee. Dus het enige is dat de irritatie misschien iets minder wordt van oké, je weet, dit gaat niet ten koste van.
Ja.
En nu is meer een vraagteken aan het einde van de wedstrijd. Is het wel terecht dat het 3 minuten in plaats van 10 of 15? Of...
Ja.
Want waarom is dat eigenlijk niet doorgevoerd? Wat je afgelopen WK had.
Ja.
Toen zag je 14 minuten blessuretijd.
Ja.
Was dat toen een testcase en of waarom is dat
FIFA,
nu helemaal
de FIFA heeft dat je hebt natuurlijk de spelregel en daarna heb je ook gewoon de richtlijnen per bond en per land en per nationaliteit. De FIFA heeft daarvoor gekozen destijds om meer naar zuivere speeltijd te gaan, omdat er gewoon vanuit de voetbalwereld vooral vanuit supporters de vraag ernaar was. En die hebben dat ook gebruikt als onderzoek van, joh, helpt het inderdaad? En is het inderdaad waar we naartoe willen? Alleen, ik moet eerlijk zeggen, in Nederland zien we ook steeds vaker 6-7 minuten. Ja, en als het 5-0 is, en dan zal er sneller naar 3-4 minuten gegaan worden. Omdat, en daar ben ik ook voorstander van, soms zie je dat een ploeg voorstaat en die is aan het tijdrekken. En uiteindelijk komt die andere voor. Ja, dan ga je niet degene die aan het tijdrekken was 60 minuten lang nog een keer belonen.
Nee.
Want dat doe je dan indirect. Want als die de hele tijd aan het tijdrekken zijn, of in... Nou ja, de ogen van mensen tijdrekken zijn, ga je niet ook in één keer 8 minuten. Want dan zou je ze nog belonen ook nog. En dan kunnen ze nog gelijk maken in hun eigen tijd die ze hebben tijd getrokken. Dus ja, dat is ook weer een balans in vinden. Wat is goed, wat is niet goed. Maar in principe, de VAR houdt ook alle blessuregevallen bij. Wordt met de vierde man afgestemd. Oké, deze blessure heeft 1,5 minuut geduurd. Die heeft 2 minuten geduurd. En het is ook altijd de minimale speeltijd. De mensen zeggen, ja, bij 5-0-0, ja, 5 minuten, het is af. Dat kan ook 5-45 zijn.
Ja, de stelling Luuk de Jong is de grootste zeikert van de Eredivisie oneens. Heb je net natuurlijk ook al een beetje beantwoord.
Ja.
Ik ben ook benieuwd, zijn er ook voorbeelden van type spelers die misschien al jarenlang in de Eredivisie voetballen die je goed kent? Waarvan je denkt, ja, dat zijn inderdaad echt mensen met wie je een dolletje kan maken. Daarvoor is het leuk, ik fluit vanavond weer dit elftal en dan heb ik met deze speler weer goed contact. Heb je ook daar voorbeelden van?
Nou, nee, ja... Dan zou ik misschien mensen tekort doen als ik zeg, nee, daar heb ik helemaal geen voorbeelden van. Een jongen die is nu niet meer actief op het hoogste niveau. Tom Beugelsdijk is zo'n type. Ja, weet je, daar kan ik heel goed mee. Die kon ook het bloed onder je nagels vandaan halen. Hè? Zo'n speler was het ook. En die ging gewoon alles of niks. En dat is een goed recht. Dus als hij een kaart kreeg, dan was het ook de acceptatie. En dan was er soms ook even het venijn. Maar daar kan je ook gewoon een prima dolletje mee maken. Daar kan je prima mee gek doen op het veld.
En van de actieve spelers?
Ja, ik zit even te denken of ik daar een specifiek voorbeeld heb.
Is Mark van der Marel daar een voorbeeld van?
Ja, ik heb Utrecht heb ik niet zo vaak.
Okay.
Kijk, ik kom natuurlijk uit de buurt van Utrecht. Ik heb niks met SC Utrecht ook nooit gehad. Alleen, ik fluit ze niet heel veel. Ja. Ik begreep dat hij...
Ja, dat is een bruggetje naar hem. Dat de Eredivisie en clubicoon toch weer armer is. Want hij heeft in 2009 zijn debuut gemaakt voor FC Utrecht. En hij heeft nu aangegeven schoen aan de wilgen. En het is goed geweest. Meer dan 388 duels voor FC Utrecht gespeeld. En dat is misschien een type. Maar misschien ook een Bram van Polen, Tom Beugelsdijk. Ja, daar denk ik dan aan van. Ja, dat lijkt me een pretje om met dat soort gasten op het veld te staan.
Ja, hartstikke leuk. En ik heb nu het zo verteld. Maar ook die is ook gestopt. Wout Brama was ook een hartstikke leuke gozer om... om mee op het veld te staan. Hij noemde me altijd Kamphuis. En Kamphuis noemde hij altijd Manschot. Dus hij had ons altijd door de war. Maar op een gegeven moment deed hij het ook gewoon expres. Ja. En als ik dan VAR was bij Jochem of Jochem was bij mij weer VAR, dan hadden we continu... Ja, Manschot zegt net, jij bent toch Manschot? Nee, ik ben Kamphuis. Dus die snapte het op een gegeven moment ook niet meer. Maar die is inmiddels ook gestopt. Dus ja, echte actieve spelers heb ik nou niet het idee van die springt daar uit of zo.
Nee. Nog even door naar een wat actuele blokje. Net dus inderdaad het nieuws bekend geworden van Mark van der Maarel. Ja.
Ook. Hij gaat wel wat doen, toch? Bij
FC Utrecht? Hij krijgt een rol binnen FC Utrecht. Exact is dat nog niet bekend. Maar ja, dat is natuurlijk zo'n mooie match. Mark van der Maarel en FC Utrecht, die blijven nog wel aan elkaar verbonden. Dan kwam er mooi nieuws uit het amateurvoetbal. Want bekerheld Sam van Duin van Quick Boys, die gaat naar alle waarschijnlijkheid volgens VI transfer maken naar AZ.
AZ, hè? Ja, mooie stap, toch? Jong AZ dan. Dus op zich valt die stap dan ook wel weer mee. Vanuit de tweede divisie naar Jong AZ. Ja, wat ik hoorde, is, ik denk dat het heel leuk is voor de jongens. Volgens mij had hij daar een heel lang contract voor heel erg weinig. Dat zie je ook wel vaak, dat van die amateurclubs toch wel een beetje misbruik maken van een jongen die gewoon daar waarschijnlijk uit Katwijk zelf komt. Weet ik niet exact hoor, maar in ieder geval wel uit de buurt echt de jongen van de club is. Ja, die geven ze een paar honderd euro voor 4 jaar. Ja, dus natuurlijk bijna misdadig eerlijk gezegd. Want dat, ja, dan moet je zo'n jongen niet aandoen.
Want die trainen denk ik ook gewoon elke week 3 keer in de week.
Ja, die trainen 3 keer in de week en op zaterdag die wedstrijd. Maar ja, leuk voor de jongen toch? Fantastische bekersensatie. Ja.
En dan uitgerekend tegen de ploeg heeft hij natuurlijk tegen AZ gespeeld. Uiteindelijk is daardoor ook Pascal Jansen de volgende dag ontslagen. Omdat het natuurlijk echt in AZ-ogen een blamage was tegen Quick Boys. Maar Sam van Duin heel veel indruk gemaakt. Dusdanig veel indruk gemaakt dat AZ denkt van we gaan het proberen en we pikken het, hem op. Een club die denkt van we gaan het met deze speler niet meer proberen. Dat is wederom Iataren. Moet het toch even kort over hebben. Ik weet dat je er al moe van wordt, Kai. Het is weer het topic dat we gaan behandelen. Hij heeft zoveel kansen gekregen. Maar nu heeft de Slavia Praag ook gezegd van we gaan dit contract ontbinden.
Ik heb elke keer heb ik volgens mij gezegd van dat het echt zonde is. Maar ja, ik ben wel klaar met dat het zonde is. Het is wat moeten we ermee?
Ja, eigenlijk moest hij gewoon niet meer over hebben.
Het is zonde.
Toch? Ja, het is zonde.
Nou, moet hij eigenlijk gewoon niet meer over hebben. Hoeveel kansen heb je gehad?
Hij had op het EK de rest buiten kunnen zijn of de nummer 10. Ja. En nu is hij volgens mij is het gewoon helemaal klaar.
Ja.
En vindt hij andere dingen leuker, denk ik.
Ja, en tot slot nog even, we noemden net ook al Arne Slot. Natuurlijk, er is veel te doen om hem en scheidsrechters. Maar dat hij heel goed bezig is met Feyenoord, dat staat vast. En hij behoort tot de top 5 meest gewilde trainers van Europa. En volgens de Telegraaf ligt er dan ook in de lijn der verwachting dat, net zoals vorig jaar, wederom weer een Europese topclub bij hem gaat aankloppen. Denk je dat het nu het moment is, na eventueel weer een prijs in de vorm van een KNVB-beker om de stap te maken, Kai?
Ik vind wel dat hij... tuurlijk kan dat. En ik zou hem blind nemen als ik welke club dan ook was. Ik vind wel dat het... Ik hoop wel echt dat het nog 1 jaar... Ik vond dat Bos-Slot wel echt een soort titanenstrijd à la Klopp-Guardiola. En dit seizoen heeft Bos die gewoon gewonnen. Dus ik vind ook dat Slot ook wel nog zoiets zou hebben van... Hey,
ik wil nog een keer.
Ja, want ik denk dat als je aan de meeste mensen vraagt wie is de trainer, wie is beter? Ik denk dat ik... heb je daar inzicht in? Zou je dat willen zeggen?
Nou, ik zou het zeker kunnen zeggen. Ik denk dat ze allebei, ja, dat is natuurlijk wel weer zo'n simpel antwoord.
Ja, ze zijn allebei
dooddoen, ze zijn allebei eigen kwaliteiten. Maar wat mij, de overeenkomsten die ik bij hun zie, is dat ze allebei zo perfectionistisch zijn.
Ja.
Ze willen alles tot in perfectie geregeld hebben op het veld, maar ook rondom het veld. En dat is misschien ook de reden waar jij net bedoelde met, zijn het dan vervelende trainers? Hey, ze willen gewoon, alles wat ze niet in eigen hand hebben, daar zijn ze gewoon heel kritisch op. Op een goede manier, ja. Omdat ze gewoon...
Nu kiezen. Huh? En nu kiezen.
Bos of Slot.
Dat kies ik wel als eerst. Ik zou toch voor Slot gaan.
Ja.
En nou, dat bedoel ik een beetje. Maar dat is, dit seizoen is dat niet gebleken. Dus als hij volgend seizoen dan wel kampioen wordt, dan zou hij dat... Dan zou iedereen dat echt kunnen zeggen. Dus ik zou het wel mooi vinden als het nog een jaar blijft. Maar goed, als Bayern München Xabi Alonso niet kan krijgen, ja, en dan moet je gewoon Slot nemen. En dan ben je uit de brand, denk ik.
Ja.
Te heel raar om Slot te zeggen als Bos waarschijnlijk ongeslagen kampioen wordt. Maar dat is
het. Ja, het is gewoon een gevoel.
Het is een beetje tegen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik Slot ook wat langer heb meegemaakt nu in de Nederlandse competitie dan dat ik Bos heb meegemaakt. Dus misschien dat ik ook mijn keuze meer daarop baseer. Omdat ik hem natuurlijk in Nederland meer actief heb gezien dan Peter Bos.
Ja, zoals je zegt, er zijn ook beide trainers die durven zich ook wel na afloop te uiten over de scheidsrechters. Ja. Zijn er dan dingen waar je aan stoort?
Ja, storen. Soms wel. Want je hebt geen weerwoord.
Want jullie mogen eigenlijk niet meer voor de camera komen, toch, na afloop?
Nee, wij hebben ervoor gekozen om alleen voor de camera te komen op het moment dat wij echt een spelregeluitleg kunnen doen om dingen te verduidelijken. Maar niet meer om bij elk klopje op de deur elke fout toe te geven. Want ja, dan zouden ze ook soms 22 spelers voor de camera moeten halen. En dat doen ze ook niet. Dus ja, om dan continu maar moeten te verantwoorden om een ding wat ik gedaan heb. Als het goed gaat, hoor je ze ook niet. En dan staan ze niet voor de deur. Dus
ik denk gekocht. Nooit een scheidsrechter geweest die van... Nou, je hebt een fantastisch gefloten
nee,
vandaag.
Nee, ik is voor mij Bas Nijhuis een aantal jaar geleden. Omdat hij had een fantastisch voordeelmoment waaruit gescoord werd. En toen hebben ze hem ook voor de camera gehaald van... weet je, mede door jou. En Kevin Blom vroeg me ook een keer bij Ajax Feyenoord. Waarbij ze in mijn ogen dan ook terecht... We hoeven echt niet voor de camera te komen om een schouderklop te krijgen. Maar dan is het niet alleen de ene kant op. Als we ook moeten komen om ons een soort van te verdedigen of te verantwoorden... dan moet je ze ook de andere kant op doen. Hè? Want als, noem maar voorbeeld, Robbie fantastisch speelt en er drie in legt... dan wordt hij voor de camera gehaald. Maar als wij drie fantastische voordelen geven... maar ja, dat is dan maar normaal, want dat is je werk.
Hoort het trouwens naar... Ja, sorry.
En ja, nogmaals, ik zit niet te wachten om voor de camera te staan... om te horen hoe goed het ging. Maar dan moet het ook niet continu alleen maar zijn... op het moment dat het fout is. Ja. Dus ik denk dat het goed is dat we de keuze hebben gemaakt... om zo min mogelijk voor de camera te staan... om ons te verantwoorden. Maar als we een spelregel kunnen uitleggen... denk ik dat het alleen maar goed is om begrip te kweken bij de mensen.
Ja. Hoe wordt er naar gekeken naar Bas Nijhuis... die dus vaak in, wat is het, VI zit... Vanuit de KNVB is dat...
Ja, volgens mij prima. Ja. Het wordt geaccepteerd. En hij doet daar ook geen gekke dingen volgens mij. Kijk, we hebben altijd de afspraak, laten we elkaar niet afvallen. Het is al moeilijk genoeg het vak. We doen alles met ons volste vertrouwen, integriteit 100%. En we doen allemaal ons best. Dus het is heel makkelijk om achteraf te zeggen, ja nee, dat had hij anders moeten doen. Kijk, natuurlijk heb je situaties. Nou, we hebben net
en dat is toch ook niet erg als je
nee.
Want dat zou de.
Nee,
toch...
maar ik kijk ook heel vaak de vraag. Gaat op maandagochtend en dan was er een moment in het weekend te zeggen: wat zou jij gedaan hebben als VAR bijvoorbeeld? Het is altijd zo makkelijk. Hè? Want dan heb ik in alle rust op de bank, de televisie aan, het commentaar van de commentator erbij. Dat gaat je beïnvloeden. Wat vinden mensen ervan? En dan ga je er toch een bepaald beeld bij krijgen. En dan vind ik het heel makkelijk om te zeggen, ja, ik had wel ingegrepen. Of ik had niet ingegrepen. Of een schandalige ingreep. Dat is allemaal zo makkelijk. Je zit niet op dat moment in die bus. Of achter het scherm. Of op het veld. En daar wil ik er soms van waken. Hè? En ik denk dat Bas Nijhuis dat prima doet. En daar ook eigenlijk nooit een negatief oordeel over geeft. Nee. En gewoon uitleg geeft van, joh, als er dingen gebeuren en als er dingen zijn, is het vaak zijn eigen wedstrijd. En dat vind ik prima. Weet je, als je je eigen optreden bekritiseert of daar een oordeel over hebt, dat is alleen maar goed. Want dan ja, stel je ook kwetsbaar op, denk ik.
Ja. Tot slot, Jeroen, hoe lang kunnen we van jou nog genieten in de Eredivisie, denk je? Hoe lang kan je nog door?
Als het fysiek allemaal houdt, ik ben nu 41.
Kan nog wel even dan, toch?
Hoop ik nog wel een jaartje of 5, 6 nog wel mee te kunnen doen.
En ja. Kan je dan in ieder geval, als je op een gegeven moment fysiek niet meer aan kan op het veld te staan, kan je dan nog jarenlanger door als VAR?
Op dit moment niet. Nee. In Nederland is de keuze gemaakt dat je actief als scheidsrechter op het hoogste niveau moet zijn om ook actief als VAR te zijn. Okay. En dat is een keuze. Of die keuze gaat veranderen in de toekomst, dat weet ik niet. Ik denk dat het echt twee... je stelt net al de vraag, de druk als scheidsrechter en de druk als VAR. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Dus ik denk dat iemand prima als videoscheidsrechter door kan. En als scheidsrechter niet per se op het hoogste niveau actief hoeft te zijn. Wel geweest zijn, dus je weet wel wat er speelt. En dat moet je ook geen tientallen jaren doen. Maar als je bijvoorbeeld ook in Spanje kijkt, hebben ze gewoon VAR-specialisten nu. Die hebben gewoon twee wedstrijden in het weekend. Op vrijdag hebben ze een wedstrijd als VAR en op zondag. En ik zou niet weten waarom dat niet kan.
Ja. Ja. Maar straks dus door naar het oosten voor Heracles. Ja. Eagles. Is Heracles een fijne club waar je vaak komt? Word je daar goed ontvangen?
Ja, het is een hele leuke club.
Lekkere bitterballen na afloop.
Hele lekkere bitterballen, kipnuggets.
Welke club heeft de lekkerste bitterballen?
De lekkerste bitterballen?
Of waar is het leukste na afloop?
Bij Feyenoord heb je wel van die hele grote, echt die vleesbitterballen. Ja? Die echt, ik weet niet of dat van Verdobbe is of zo. Die zijn echt heel lekker. Maar eigenlijk bij alle clubs krijg je bitterballen en kipnuggetjes.
Word je goed ontvangen allemaal?
Ja, ik kan me geen club opnoemen en dat zal er ook wel weer zo'n dooddoener zijn, maar ik kan geen club opnoemen waarvan je zegt, nee.
Waar kijk je het meest naar uit als je naar zo'n wedstrijd gaat? Is dat echt de wedstrijd zelf of gewoon alles eromheen?
Nee, echt de wedstrijd zelf. Je bent zo gefocust. Straks ga ik naar huis en dan ga ik lekker rustig een hapje eten. En dan ga ik mijn spulletjes pakken, mijn tas inpakken. Misschien nog even op bed liggen, even relaxen. Om straks gewoon die 90 minuten in te gaan. Van ik wil dit foutloos voor elkaar krijgen. Ik wil een leuke wedstrijd. Ik wil niet dat ik de gebeten hond ben. Ik wil dat die 22 gasten worden gesupport. En dat iedereen een leuke wedstrijd hebt. En ik het daar niet in opval. Ja, en soms moet je impopulair zijn. Dus daar moet ik niet voor weglopen. Alleen dat is wel mijn focus. Het gaat mij niet om de ritten naartoe en de bitterballen achteraf. Nee, want die bitterbal smaakt ook niet als het een rotwedstrijd is. Dus Nee.
Nou, Jeroen, hartstikke dank voor je komst naar de studio. Ik heb nog wat moois meegenomen.
Ja.
Achter jou hangt een mooi, fel, roze scheidsrechtershirtje.
Oh ja, niet die van Utrecht, hè?
Niet die van Utrecht, nee. Het is toch echt jouw shirtje. Heb je deze zelf ook gedragen?
Ja, zeker. Zeker, ja.
Tijd geleden? Of is het nog van dit seizoen?
We hebben nu de huidige tenues voor het tweede seizoen. Dus dat is het seizoen daarvoor.
Oké. Okay. Ja. Nou, en nog wat mooie kaarten meegenomen. En een mooie spuitbus, die misschien af en toe nog over de schoenen van de spelers gaat.
Ja.
Jij mag deze signeren en dan zijn deze volgens mij om weg te geven aan onze kijkers, toch?
Ja, voor hoever je kaarten wil krijgen.
Ik denk dat ze het heel leuk vinden om thuis te ontvangen. Wat moet je doen om dit te ontvangen? Laat dan in de YouTube-video weten hoeveel kaarten jij denkt dat er komend Eredivisie speelronde worden uitgedeeld. Nou, daar heb jij zelf ook invloed op, Jeroen. Dus laten we de comments afwachten.
Het is maar goed dat ik dan gewoon de competitie aftrap nu, hè? Dus deze speelronde. Want dan kan ik echt geen invloed hebben op de laatste speeldag.
Dat niet de laatste wedstrijd.
Ze hebben tot zaterdagmiddag de tijd om een getal achter te laten. En wie weet komen dan deze mooie scheidsrechterspullen jouw kant op. Vond je deze video leuk? Doe dan op YouTube vooral even een duimpje omhoog en waardeer deze podcast op Spotify met 5 sterren. En Jeroen, dankjewel voor je komst naar de studio. Veel succes vanavond.
Dankjewel.
En Kai, jij ook.
Top debuut, Timo.
Dankjewel. Ja. Op naar de volgende.
Ja.
Top.
Here we go. Xavi Simons. En hij valt er nog in. Jiménez dan toch. Gravenberg met een geweldige boeien. Belly go. Belly go.
Niet Edouard Noorn op je feestje, maar kom op geen enkel feestje. Nee. Even normaal, hoor.
Is het done deal?